Ik was afgelopen zomer was ik in Frankrijk. Wij hebben bij ons bedrijf een passie voor wijn, naast dat we detacheren officieel. En mijn werkgever had bedacht dat het leuk was om naar Ilja Gort te gaan. Ja, die kent u wel van de reclame La Tulipe. Dus wij zijn daar geweest met twee collega's en ik had zelf eigenlijk geen vakantie gepland. Ik wist ook niet zo goed wat ik zou gaan doen deze zomer vanwege corona. En ik dacht van nou weet je, dan ga ik op vrijdag alvast naar Frankrijk toe. En op maandag zouden we bij Ilja Gort zijn. Ik denk, dan reis ik vast vooruit en dan pak ik daarna nog een paar dagen daarna. En daarna had ik nieuwe normaal 3 weken de kinderen achter elkaar. En dus ik had zoiets van, ik neem even een weekje eventjes in de rust komen. En ik zat op de camping in de buurt van Parijs. En ik had mijn 2 seconden tent uit mijn auto gegooid. Mijn luchtbedje opgeblazen. Zo'n lekker extra groot king-size bed. Ik zat echt op een perfect plekje. En ik had mijn boek mee, Dostojevski. Misdaad en straf. Dus ik ging een beetje in dat zwartgallige leven van de hoofdfiguur. En ik zat daar en op een gegeven moment kreeg ik honger. En dat heb ik wel vaker. En toen ging ik naar de Carrefour. En in de Carrefour, daar kan ik echt uren rondlopen. Dan moest ik alweer met een mondkapje rondlopen. Dus ik was er iets sneller uit. En ik haalde van die lekkere Franse kaasjes en worstjes. En ik had mijn snijplankje, mijn eigen mesje had ik mee. En een flesje wijn, uiteraard. En ik zit daar met al dat lekkers. En op de een of andere manier was dat het moment eigenlijk dat bij mij een stukje rouw naar boven kwam. Want ik dacht, dit is de plek waar ik altijd gewoon het naar mijn zin heb met Lisbeth. Ik zou zo bij wijze van spreken met haar ook naar Frankrijk kunnen en het heel erg naar mijn zin hebben. En ineens was er een moment van shit. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? En het was alsof ik die periode, in ieder geval het overviel me heel erg. Dus ik zat daar op zaterdag en toen moest ik ook nog op zondag. En het zwembad, daar moest je op inschrijven. Dus halve camping had zich al natuurlijk om 6:15 ochtends ingeschreven. En ik was natuurlijk veel te laat. Dus het waren gewoon 2 hele lange dagen met Dostojevski op de camping. Ik had ook geen zin om naar Parijs te gaan. Ik kon zo in de metro stappen. Maar ik denk, ja, de stad van de liefde in mijn eentje, dat is ook niks. Dus ik was een beetje depri en verdrietig. En toen hebben we 3 dolle dagen gehad in Bordeaux bij Ilja Gort. Wat ontzettend leuk was, en ik dacht van nou, dan ga ik niet nog 4 dagen Remy zitten wezen op een camping. Ik ga weer terug naar huis, dus toen ben ik naar huis gereden. En terwijl ik onderweg was, speelde ik mijn Spotify playlist af. En daar kwam op een gegeven moment, dat nummer had ik nog nooit gehoord, The Blessing. U kent hem waarschijnlijk al heel erg lang. Zelfs mijn ouders, die belden nog van, heb je dat nummer wel eens gehoord? Ja, die is ook in het Hebreeuws vertaald en dan weet ik veel, die gaat in alle talen rond. Toen voelde ik me een beetje achterlopen. Maar dat nummer, dat raakte me heel erg. 8,5 minuut lang. Want ik reed naar huis en de confrontatie was wel van, ja, hoe nu verder? Ik had het afgelopen half jaar, corona was er natuurlijk, maar in maart de echtscheiding was toen rond. En ik probeerde een stukje balans te vinden, ook thuis met mijn gezin. Met hoe het daar nou verder ging. En op de een of andere manier kwam door dat lied heel sterk naar voren van oké, en hoe pak je nu dat stukje vaderschap weer op als je er alleen voor staat, tenminste in de weken dat ik de kinderen heb. En ik hoorde dat nummer en toen dacht ik aan mijn eigen kindertijd. Want mijn ouders die zijn zendelingen geweest in Jemen. En die hadden op het zendingsveld hadden ze iemand die had een lied geschreven. Precies dezelfde tekst als van The Blessing. The Lord bless you and keep you. En dat nummer of dat liedje zongen ze iedere avond voordat ik ging slapen. En ik doe dat ook weer naar mijn kinderen toe. En ik moest ineens heel sterk, het gaf me een gevoel van thuiskomen. Het gaf een gevoel van warmte. En toen wist ik, ja, maar dit is het ook eigenlijk. Want het nummer The Blessing, dat is gebaseerd op nummer 6. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Alleen dan in het Engels. En dan gaat het nummer gaat verder. May his favor be upon you. En dan hè, dus mogen zijn gunst, zijn genade op u zijn. En voor jouw familie, voor je kinderen, voor hun kinderen en voor hun kinderen. En tot in de duizendste geslacht. En toen wist ik van, oké, maar het zit goed. Het zit goed. Ik heb ouders die die zegen bidden. Ik bid zelf die zegen. Lisbeth bidt trouwens ook die zegen. Maar we mogen erop vertrouwen dat die zegen doorgaat. Van geslacht op geslacht op geslacht. Omdat God die goede God is. Nou, dus ik werd daarbij bepaald. Ik dacht van, nou, hoe werkt dat dan eigenlijk precies voor ons uit? Hè? De zegen. Want als het goed is, hè, zometeen krijgen we de zegen. Ik weet niet welke zegen. Misschien uit Korinthe. Misschien heeft hij er zelf een verzonnen. Of eentje van Franciscus van Assisi. Of hij doet nummer 6. We gaan het zien straks. Maar aan het einde van de dienst ontvangen wij de zegen, toch? En ik weet niet wat jullie doen op het moment dat je de zegen ontvangt. Hij doet in ieder geval zijn best, want hij doet zijn handen in de lucht. En ik doe altijd zo. En niet omdat het moet, maar omdat het voor mij ook echt een bewust moment is. Dat ik denk van ja, maar ik heb ook uw zegen nodig, Heere God, voor de komende week. Dat is mijn besef. En ik heb gemerkt dat die zegen dus ook daadwerkelijk uitwerkt in ons leven. Soms zichtbaar, soms ook onzichtbaar. En die zegen is eigenlijk heel erg mooi. Want er wordt gezegd, hè, de Heere zegen u, hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Dat zijn van die oude woorden, hè, want vanuit de MBG-vertaling. Daarin zit ook voor mij de warmte, omdat ik hem zo altijd gehoord heb. Maar wie van jullie weet nog wel eens dat je kind was. En dat je bang was en dat je in bed lag. Of verdrietig was. En dat papa of mama bij je zat. Weet je nog? En ik kan me nog wel herinneren, dan lag ik zo in bed en dan zat mijn vader of mijn moeder zat bij me en dan was ik heel erg verdrietig bijvoorbeeld. En dan gingen mijn ogen langzaam dicht en dan gingen ze in één keer weer open om te kijken van, is die er nog? En dan, op het moment dat ik mijn vaders gezicht dan zag, dan wist ik, oké, zijn aangezicht ligt over mij. Dat dacht ik niet hoor, maar wel van, maar dat is in de zegen. He, zijn aangezicht zal over u lichten. Dus op het moment dat wij ons afvragen, is God daar? En we openen geestelijk, laten we zeggen, onze ogen. Dan zien we Gods aangezicht. Dat is de belofte van de zegen. En dan is het heel mooi. Ik heb er geen exegese op gedaan. Daar gaat ook de preek verder niet over. Maar dan staat de Heere verheffen zijn aangezicht over u. En dat vind ik een mooie gedachte. Want Gods gezicht, als het ware, die op ons rust. En dan lijkt het alsof op het moment dat het staat, de Heer verheffen zijn aangezicht over u, dat God zichzelf nog groter maakt. En dan zou je eigenlijk misschien wel geïntimideerd worden. Gods gezicht wordt nog groter over ons. En dan geeft u zijn vrede. Ik vind het een hele mooie gedachte rondom de zegen uit nummer 6. Dat betekent dat Gods gezicht op ons leven rust, dat zijn aanwezigheid op ons leven rust, in welke situatie van ons leven we ook zitten. Maar als het gaat om mijn ouders, vind ik dat niet een hele geruststellende gedachte. Als zij mij in alles zien. Als zij in alles weten wat ik doe en wat ik voel en wat ik denk. Vooral niet toen ik puber was. Herkenbaar? Dus de gedachte van iemand die constant op jouw leven meekijkt en aanwezig is en deelgenoot is van jouw leven, is eigenlijk ook een hele spannende gedachte. Als ik als vader alles weet van mijn kinderen, ik kan me voorstellen dat ze bepaalde delen van hun leven nog even verborgen willen houden. Mijn oudste zoon Manon kwam vanochtend om 7:50 thuis. Ja, sommige dingen wil ik misschien ook niet weten. Ik hoor het wel van hem, misschien. Maar sommige delen, die hoef ik niet te weten. En dat heeft er ook mee te maken dat hij ook zoiets heeft van, ja, maar pap, sommige dingen in jouw leven kloppen ook soms wel eens niet. Dus ik ben feilbaar. Ik maak fouten. Dus in mijn karakter, daar mist ook gigantisch veel. Dus om nou de betrouwbare partij te zijn die altijd het goede doet, dat ben ik gewoon niet. Eerlijk is eerlijk. Dus er moet iemand zijn die, als die in jouw leven zo betrokken is, dat het dan ook goed is en dat het ook veilig is. Nou, Mozes heeft die woorden uitgesproken van nummer 6. En Mozes die wordt de vriend van God genoemd. En op een gegeven moment zegt Mozes, mag ik uw aangezicht zien? En dan zegt God, dat mag niet, hè, zoals wij elkaar nu zien, dat gaan we niet doen. En dan gaat God aan hem voorbij in verschillende gedaantes, in ieder geval je hoort wind en vuur enzovoorts. En op een gegeven moment houdt God als het ware zijn hand voor de ogen van Mozes en dan gaat hij aan hem voorbij. En dan staat er heel mooi dat God zichzelf kenbaar maakt. En dan zegt hij, ik ben de Heer. Een God die liefdevol is en gedadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft. En dan laat God dus zien wie hij in zijn karakter is. En vanuit die wetenschap van wie God is in zijn karakter, een God die liefdevol is, die genadig is, geduldig, letterlijk in het Hebreeuws staat er groot van neusgaten. Ben je wel eens boos, Jaap, op je kinderen? Als het zit er eentje, of niet? Oh nee. Maar dan kan ik me voorstellen dat dan je neus gaat worden wat groter. Als je boos wordt, toch? En dat is ook het beeld van God is groot. Hij kan wel boos zijn, maar is geduldig. Dus je neus gaat en dan weten wij wel van oké, nu kappen. Ja, dus dat is wat er eigenlijk staat. Hij is geduldig, hij is trouw en waarachtig. Die duizenden geslachten zijn liefde bewijzen, met andere woorden, tot in het oneindige zijn liefde aan ons wil bewijzen, die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Komt Dostojevski een beetje langs. Maar schuld, misdaad en zonde, alles wat we maar kunnen doen. Alles wat maar mis kan gaan in ons leven. God kan het vergeven en wil het vergeven. Omdat hij zo is. En hij straft ook. Maar er zit een limiet aan, tot in het derde of vierde geslacht, uiterlijk. Dus als het gaat om het karakter van God, is het een geruststellende gedachte dat zijn aangezicht op ons leven rust. En dat is de zegen die we straks aan het einde van de dienst ontvangen. Nou, wat doen we nou eigenlijk dan met die wekelijkse zegen? Want Nika gaat er zo meteen heel hard zijn best op doen. En u mag ontvangen. Dus wat doen we nou eigenlijk met die zegen? En dan kunnen we natuurlijk heel erg groot gaan maken van, nou, dat gaan we uitdelen door te pas en te onpas de Albert Heijn binnen te rammen en allemaal mensen te gaan lastigvallen met het evangelie, terwijl ze niet op staan te wachten. Wat werkt die zegen nu eigenlijk uit? Op ons leven. Gewoon in de dagelijkse dingen. En ik ben me er heel erg van bewust dat ik een paar jaar geleden, ik denk 2 jaar geleden hier was, en dat we het hebben gehad over Boas en Rut. Weet u dat nog? Dat is niet zo heel erg lang geleden. Nou, ervan uitgaande dat als ik opnieuw door die verhalen van Boas en Rut opnieuw geraakt ben de afgelopen weken, dan hoop ik dat het bij u ook geldt. Maar we gaan weer opnieuw het boek Rut induiken. Yes? Oké. Dus ik hoop dat een hoop van die informatie nog bij jullie speelt en in jullie rondgaat. Wie weet er nog iets van? Oké, ik moet volgende keer beter mijn best doen op een preek. Even nadenken. Rut was een Moabitische. Het was zo dat Naomi en Elimelech, die woonden in Bethlehem. Bethlehem betekent in het Hebreeuws broodhuis, huis van brood, broodhuis. En dan staat er, er was geen brood in het huis van brood. Er was hongersnood in het land. En op het moment dat er in Israël geen brood is, als er hongersnood is, in de tijd van Richteren, dan is het zo dat waarschijnlijk het volk Israël in zonde was vervallen. Wat hebben ze dus gedaan? Even in de taal van die zegen. Ze hebben zich aan het aangezicht van God onttrokken, of tenminste ze dachten dat kunnen wij wel even doen. En ze zijn andere goden gaan aanbidden. En op het moment dat gebeurde, dan kwam God eerst met de richters en die gingen ze waarschuwen. De profeten die stonden op, die gingen ze waarschuwen. En als ze echt niet wilden luisteren, dan kwamen de Amalekieten, de Moabieten, de Midianieten en andere deugnieten. En dan had je dus heibel in het land, ofwel de sprinkhanen kwamen, of er was een hongersnood, droogte. Nou, op het moment dat gebeurt, dan is het eigenlijk de bedoeling dat je zo snel mogelijk weer vlucht onder het aangezicht van God. Dat je bekeert. En wat zie je dus Naomi en Elimelech doen met hun zoons Giljon en Maglon. 1 Giljon zit hier in de zaal. Die vluchten naar Moab, het overjordaanse. Die vluchten eigenlijk nog verder weg bij het aangezicht van God vandaan. En het loopt niet goed af. Zowel Elimelech als zijn beide zoons overlijden. En dan gaat op een gegeven moment Rut gaat mee met Naomi. En dan staat er heel mooi in hoofdstuk 1. En God bezocht het huis van brood met brood. Er was weer brood in het land. De hongersnood was voorbij. Met andere woorden, waarschijnlijk is er een van de richters geweest die opgestaan is, het volk heeft bevrijd of het volk weer terug heeft gebracht naar het hart van God. Maar in ieder geval het volk leefde weer onder het aangezicht van God. En Naomi hoort daarvan. En dan heb je die hele mooie woorden van Rut die zegt, uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Rut die zich verbindt aan Naomi en het lot van Naomi. En dan komen ze opnieuw aan in Bethlehem. Nou, in Bethlehem, in die tijd, op het moment dat je weduwe bent, dan ben je heel kwetsbaar. Mannen konden van alles met je doen. Er waren sowieso roversbendes in die tijd die rondgingen en maar deden wat ze wilden. Dus een stuk bescherming viel weg. Maar er was ook geen bron van inkomsten. Dus wat gaat Rut doen? Die gaat aren lezen. Dus de stukjes aren die de werkers op het land op het moment dat ze de oogst binnenhalen laten liggen. Dat mag dan, mogen de weduwe, de wezen en de vreemdelingen, die mogen dat opplukken, oppakken. En dan voor hunzelf brood maken. En Rut die gaat dat doen op het land van Boas. En het mooie van het boek Rut is dat er ontzettend veel gesproken wordt over zegen. Er wordt aan de lopende band wordt er gezegend. En het mooie eigenlijk aan het boek Rut is dat je geen hele grote heldendaden ziet, zoals Gideon of Jefta of Simson. Het is een simpele man als Boas, die vanuit het feit dat hij leeft onder het aangezicht van God het goede doet. That's it eigenlijk. En dat maakt het heel toegankelijk voor u en voor mij. Want wij kunnen een Boas zijn. En Boas is gewoon een man zoals wij zijn. Tenzij je vrouw bent. Het is heel toegankelijk. Het is benaderbaar. Zo kunnen wij ook zijn. En dan lees je dat Boas, en ik zie dat een beetje voor me, die komt dan op zijn paard, die komt het land op. En die ziet daar zijn arbeiders op het land, die ziet hij bezig. En dan gaat hij ze zegenen. Nou, wie wil niet zo'n baas hebben die zijn arbeiders zegent? En dan vrede zij u en, nou ja, en allemaal goed en aardig. En dan merkt hij Rut op. En hij heeft al gehoord over Rut en hoe die zorgt voor haar schoonmoeder Naomi. En dan staat er in Rut hoofdstuk 2 vers 12. Dan staat er dat, dan zegt hij, meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan. En dan staat er in vers 12, mogen de Heer je daarvoor rijkelijk belonen. De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht. Met andere woorden, Boas herkent in Rut het feit dat zij zich is gaan schuilen onder het aangezicht van God. Door de woorden uit te spreken, uw God is mijn God, heeft zij zich toegeëigend om ook onder dat gezicht van God te schuilen als Moabitische. En dat is bijzonder, want Rut was een Moabitische. En wie weet waar de Moabieten zijn ontstaan? Wie was de aartsvader van de Moabieten? Nee. Lot. En hoe ging die geschiedenis? Niet helemaal lekker. Nee. Dus Lot met zijn vrouw en zijn beide dochters, die vluchtte weg uit Sodom en Gomorra. God had gezegd, kijk niet achterom. Zijn vrouw kijkt achterom, is een zoutpilaar geworden. En dan komen ze samen in een grot uit, Lot en zijn dochters. Die dochters die gieten hem vol met alcohol. Hebben seks met hun vader, omdat ze denken we kunnen anders geen nageslacht meer krijgen. En daar zijn onder andere de Moabieten uit ontstaan. Nou, dat wordt zo genoemd in de Bijbel, omdat het daarmee ook een soort van legitimeert dat God er niet een goedkeuring aan heeft gegeven wat daar toen gebeurd is en de gevolgen ervan. Dus op het moment dat een Moabiet genoemd wordt, dan wordt er direct teruggedacht aan Lot en zijn dochters. En het bijzondere is dat op het moment dat het volk Israël zoveel eeuwen later vanuit Egypte wegtrekt richting het beloofde land, dan worden ze op een gegeven moment worden ze verleid, Balak, en dan zijn de vrouwen van Moab, Moabitische vrouwen, die hebben één grote seksorgie met de mannen uit het volk Israël. En ze worden afgeleid en verleid richting de goden van de Moabieten. En dan gaan de priesters gaan tekeer in het kamp. Nou, allemaal bloedige details. Dus als er ergens rode vlaggen gaan wapperen, als het gaat om kijk uit met wie je niet om moet gaan en met wie je vooral niet moet trouwen, dan is dat wel een Moabiet. En het bijzondere is, en dan zie je dus het karakter van God terug in het karakter van Boas, is dat Boas ziet van, ja maar, er zit iets meer achter deze Moabitische vrouw. Zij rust en ze leeft daadwerkelijk vanuit het aangezicht van God. En dan zie je dat Gods genade veel groter is dan alles wat in die geslachten voorafgaand al heeft plaatsgevonden. En dat God altijd nieuwe dingen gaat doen. Dus dat herkent Boas in Rut. En dan zie je dat Boas Rut zegent. Met andere woorden, uitleeft opnieuw. Dat hij leeft vanuit het aangezicht van God en dat deelt hij uit aan de mensen om hem heen. En daar gaan we over lezen. Nu gaan we echt een stukje lezen. Hoofdstuk 2 vanaf vers 14. Even een slokje. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar, kom maar hier en neem een stuk brood en doop het in de wijn. Ze ging naast de maaier zitten en hij gaf haar geroosterd graan. Ze at tot ze genoeg had en ze hield zelfs nog over. En dan lees je later dat ze dat bewaart voor haar schoonmoeder Naomi. En toen ze weer opstond om te gaan werken, gaf Boas zijn mannen de volgende opdracht. Laat haar ook tussen de schoven aren lezen, zeg daar niets van. Integendeel, jullie moeten juist wat halmen voor haar uit de bundel strekken en die laten liggen, zodat ze ze op kan rapen. Verwijt haar dus niets. Ze werkte tot de avond op het veld en sloeg de korrels uit de aren die ze geraapt had. Het was ongeveer een eva gerst. Ongeveer 22 kilo. Waarmee ze gewoon eigenlijk voor het hele jaar te eten binnenhaalt. Ze pakte het op en ging terug naar de stad. En toen Naomi zag hoeveel ze verzameld had en toen Rut haar ook nog wat ze van het middagmaal had overgehouden gaf, riep ze uit, waar heb jij vandaag aren gelezen, waar heb jij gewerkt? Gezegend, daar komt hij weer, de man die zo goed is voor jou geweest is. En Rut vertelde haar schoonmoeder dat de man bij wie ze die dag gewerkt had, Boas heette. En toen zei Naomi tegen haar schoonmoeder, mogen de Heer hem zegenen, want hij heeft trouw bewezen aan de levenden en aan de doden. En ze vervolgde, hij is een naaste verwant van ons en kan daarom zijn rechten als losser laten gelden. Tot zover. Wat zien we gebeuren als het gaat om hoe zegen uitwerkt in ons leven? Je ziet dat Boas eigenlijk een in die zin uitzonderlijke man is. Hij geeft haar een jaarsalaris mee op één dag, 22 kilogram gerst, wat ze mee mag nemen. En op het moment dat ze dus met die zakken vol met gerst bij haar schoonmoeder Naomi komt en ze heeft er echt bikkel, bikkel, bikkel hard voor gewerkt, dan herkent Naomi iets bijzonders wat telkens terugkomt in het boek Rut. Namelijk dat op het moment dat je leeft onder het aangezicht van God, dingen toevallig gebeuren. Het komt je toevallen uit Gods hand. En daar waar wij misschien soms denken van als ik maar harder bid, meer Bijbel lees, meer mijn best doe, ga vasten, weet ik het wat we allemaal moeten doen? Leren van Boas en van Rut, dat leven onder Gods aangezicht betekent dat je in rust en vrede merkt dat dingen je komen toevallen. Of dat God jou gebruikt om het aan een ander te laten toevallen. Dat het heel toevallig lijkt te gebeuren in ons leven. En ik vind dat mooi. Ik vind het een hele mooie gedachte wat hier gebeurt. En het mooie is dat Naomi herkent dat God aan het werk is. En als je het Bijbelboek Rut leest, dan is Naomi eigenlijk ook een hele bijzondere vrouw. Naomi betekent de lieflijke. En op het moment dat haar al die ellende is overkomen in haar leven, dan zegt ze, noem mij maar bitterheid. Want God heeft mijn hart geslagen. En ik denk dat ze in die zin ook wel gelijk had. Dat ze beseft heeft van of zij er nou zelf een zegje in had. Of dat ze haar man gewoon heel trouw volgde richting Moab. Maar dat ze door had. We zijn God gaan ontvluchten. We zijn onder zijn aangezicht vandaan gekropen. En dat heeft ons niet goed gedaan. Noem mij maar bitterheid. En misschien heeft ze daarin ook gezien van die grote neusgaten van God, die zijn er wel, maar leef wel volgens zijn regels, leef wel volgens zijn maatstaven. Zodat het goede je ook overkomt. Zodat het je goede je komt toevallen in het leven. En deze Naomi, die wordt voor de rest in het hele Bijbelboek nooit meer Mara genoemd. Hè. Ze wordt nooit daarmee aangesproken. Maar die op het moment dat Rut dan terugkomt met al dat gerst, dan herkent ze opnieuw de hand van God in het leven van haar en van haar schoondochter. En wij hebben vaak een beeld, volgens mij heb ik dat hier ook wel verteld, van een George Clooney als Boas. Gespierd met weet ik veel of die een sixpack heeft. Maar we hebben een beeld van een heel romantische, grote, sterke Boas. En Julia Roberts als, dit is een wat ouder publiek, Julia Roberts als Naomi, of als Rut. Maar ik denk dat er fysiek geen aantrekkingskracht was tussen die twee. Boas was op leeftijd, hoogstwaarschijnlijk. En Rut moet er niet uit hebben gezien. Nummer 1, ze was hartstikke arm. Nummer 2, ze liep in het zwart. Want ze was in de rouw. En op het moment dat je dus op die manier in het leven staat, dan is het ook voor alle mannen duidelijk, niet aankomen. Is niet beschikbaar. Dus waar wij de romantiek zoeken in het verhaal van Boas en Rut, is dat er eigenlijk niet als je het goed leest. Er is alleen maar liefdevolle zorg van een man die het vermogen heeft om de ander tot zegen te zijn, en de ander die de handen open heeft, zoals wij aan het einde van de dienst misschien wel staan, en zeggen: ik heb Gods zegen heel hard nodig. Het zijn die twee mensen. De ene die zegenen kan en de ander die mag gaan ontvangen. En op het moment dat Naomi dan herkent dat die zegen van God op het leven van haar en van Boas rust, gaat zij heel slim actie ondernemen. Want ze zegt: nou, ga je maar wassen, trek andere kleren aan. Met andere woorden, trek maar weer, dat rouwkleed, trek dat maar af. En laat me zien dat je weer beschikbaar bent, dat je weer op de markt bent. En dat doet ze dan. Ze gaat zich mooi maken, een parfummetje op. En dan gaat ze aan de voeten van Boas, gaat ze liggen op de dorsvloer, waar die ze gaan, bewaakt tegen de boeven die in die tijd rondgingen. En dan heb je dat stukje, misschien toch wel een beetje romantiek, erotiek, dat Boas daar ligt en misschien met zijn dekentje over zijn voetjes heen en dat zijn grote teen iets voelt aan zijn voet en einde. En dan komt hij uit bij Rut en dan vraagt hij verschrikt: wat doe jij hier? En dan lees je heel mooi dat in Rut 3 vers 9 dat Rut dan zegt: wilt u mij bij u nemen? Want u kunt voor ons als losser optreden. Nou, als je dat in deze tijd zegt, stel je bent in de kroeg en je ontmoet een meisje en die zegt: wil je mij nemen? Ik kan er zo uitzien als Sifra straks. Was je wakker, Frank? Hij was helemaal wakker. Oké, sorry. Dat is een beetje hoe wij dat lezen. Wat ze daar letterlijk zegt is: wilt u mij onder uw vleugels nemen? Wilt u uw vleugels over mij uitslaan? En volgens mij heb ik dit al laten zien, hebben jullie? Van het gebedskleed. Ik heb hem toch wel weer mee, omdat het gewoon een heel mooi beeld is en jullie mogen lekker blijven zitten. Frank is hier vrij. Maar in principe is dit wel, dit is wel de essentie van waar het om gaat. Als het gaat om leven onder Gods aangezicht. En de Joden maken dat gewoon zichtbaar door het gebedskleed. Want op het moment dat zij gaan bidden, slaan ze dat gebedskleed over hun hoofd heen. En daarmee stellen ze zich onder de aanwezigheid, onder het aangezicht van God. En op het moment dus dat man en vrouw gaan trouwen, dan slaat die man, die slaat het kleed over zijn hoofd heen. Dit is echt debiel. En dan, dan wordt op dat moment ook direct zichtbaar van: oké, hij doet dit onder het aangezicht van God. Hij doet dit vanuit zijn relatie met de Heer. En het mooie is dan dat hij dan zijn vleugels uitspreidt, dus zijn gebedsmantel uitspreidt en het over zijn bruid heen slaat. En daarmee zegt: ik sla mijn vleugels overuit. En dat is dus wat Rut hier doet. Rut vraagt eigenlijk Boas ten huwelijk. En ze dwingt hem, ze dwingt hem niet. Maar ze prikkelt hem om die stap te zetten, want blijkbaar had hij dat zelf nog niet gedaan. En dat is het mooie eigenlijk aan de zegen. Boas die vanuit zijn relatie met God, waarschijnlijk, we weten het eigenlijk niet, maar misschien wel dag in dag uit zich stelt onder het aangezicht van God, met het kleed over zijn hoofd heen. En het uitroept tot de eeuwige. Zijn God. Die daarop zijn leven, zijn bedrijf, alles baseert op die zegen van God. Die dan Rut tegenkomt en opeens een bijzonder iets meemaakt in zijn leven. Waarin er zegen voortvloeit die eigenlijk zijn verstand te boven gaat. Want wat is het gevolg van de zegen die uitvloeit in het boek Rut? Uit Rut en Boas kwamen koning David, Obed, Isaï, David. Iets wat niet voorzien was. Uit een Moabitische is de koning van Israël ontstaan. En in de lijn van koning David komen we uit bij de Heer Jezus zelf. Naomi, die hoefde zich niet langer Mare te noemen. Die heeft iets van dat karakter van God begrepen uit Exodus 34. Waarin God zegt, ik ben de Heer, die liefdevol is, genadig, trouw, geduldig, vriendelijk en waarachtig. Die schuld, misdaad en zonde vergeeft. En die dat doet tot in het duizendste geslacht. Zij heeft iets van de liefde van God mogen zien en heeft begrepen van, ik kan mezelf al Mare noemen, bitterheid. Maar uiteindelijk, ik blijf Naomi, de lieflijke, in Gods ogen. Gods hart werd zichtbaar voor een Moabitische. Daar waar wij misschien denken van iemand is slecht, of iemand verdient Gods genade niet, of iemand komt uit dat en dat gezin en die heeft dit en dit meegemaakt. Door te kijken naar Rut de Moabitische en Gods zegen op haar leven, weten we dat Gods zegen verder gaat dan waar wij als mensen heel vaak stoppen. En zo kun je tal van zegeningen en de uitwerkingen van de zegen in het boek Rut kan je eigenlijk wel op gaan noemen. Alleen het mooie is dat het dus zo tastbaar en zo dichtbij komt voor ons eigen leven. Want wat kunnen wij leren en wat kunnen wij doen? In de eerste plaats bid als Boas. Het mooie is dat een gebed, en dan kan je beginnen met de Heere Jezus, dank u wel voor deze nieuwe dag, en dan gaan beginnen. Maar in principe zijn het woorden die voortkomen uit het begin wat je hebt met de Heer. Zegen is iets in de ontmoeting, waarin je elkaar ziet en waarin je positieve woorden ook naar elkaar toe uitspreekt. En of je nou de naam van de Heer er nou heel direct bij gebruikt of niet. Maar zegen vloeit voort vanuit het feit dat jij begrijpt wie God is en hoe Hij naar de ander kijkt. En dat maakt dat op het moment dat je een ander ontmoet, je zomaar zegen ook uitspreekt zonder dat je dat per se doorhebt. Dat het verweven is in je leven, omdat je hebt geleerd wie God is en hoe Hij naar ons kijkt. En zo gaan wij ook met elkaar om. Bid als Boas en zegen. Wees opmerkzaam als Boas. En ik denk dat een van de dingen is die voor ons best wel lastig is, want we leven zo hard langs alles heen eigenlijk. En op het moment dat we tot rust komen, dan hebben we ook echt keihard onze rust nodig. Maar hoeveel mensen leven er nog opmerkzaam? Dat je het opmerkt dat er iemand in jouw buurt Gods zegen nodig heeft. Dat er iemand in je buurt is die misschien een maaltijd nodig heeft, weet ik veel wat. Dat je iets voor een ander kunt betekenen, omdat je opmerkzaam bent, zoals Boas opmerkzaam was. Want de ellende is dat er andere lossers waren die ook hadden mogen trouwen met Rut. En ook de overgrootvader hadden mogen en kunnen zijn van koning David en in de geslachtslijn tot aan Jezus toe. Maar Boas was wakker. Boas zag vanuit zijn relatie met God. Wees genadig, zoals Boas genadig is ten opzichte van de Moabitische. Verlos als Boas. Wees iemand die gul is. Misschien wel luister als Boas. En andersom zou je ook kunnen zeggen, er zit hier misschien ook wel ruts. Of je nou man bent of vrouw bent. Die het gewoon nodig hebben om Gods zegen te ontvangen. En misschien nu, vandaag, meer dan ooit. Weet dan dat God heel graag zijn aangezicht over je wil verheffen. Groter wil maken. En je vrede wil gaan geven. Jezus zegt in Matteüs 25 vers 40, ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. En dat is het mooiste wat er eigenlijk is in het boek Rut, wat erin verscholen ligt. Jezus is onze losser, is onze verlosser. Zoals Boas dat was voor Rut, is Hij dat voor ons. En Hij heeft ons vrijgekocht om ons leven te geven waarin wij kunnen uitdelen zoals Hij uitgedeeld heeft. Waarin wij onze broeder en zuster kunnen benaderen zoals Hij ons ooit benaderd heeft. En we dat mogen uitleven wat in het hart van de Heer Jezus zelf ligt. Amen. Mag ik met u bidden? Ik ga niet zegenen. Lieve Vader, dank u wel, Heere, voor een hernieuwde ontmoeting met Boas en met Rut. Ik kan erop blijven kouwen, Heer, omdat het zoveel laat zien, Heer, van uw hart. Uw hart voor mensen, Heer, uw hart voor de toekomst, voor de generaties die komen. Heer, ik dank u wel dat als we misschien zelf zo'n moment hebben zoals wat ik had in de auto deze zomer, dat ik dacht, hoe moet het met mijn kinderen of met mijn kleinkinderen of met mijn achterkleinkinderen? Heer, en ze zullen er hier ook vast en zeker zitten. Heer, dat we mogen bidden, dat we die zegen mogen uitspreken. Heer, dat u voor hen gaat en om hen heen bent, Heer, dat u naast hen staat en dat u in hen leeft. Heer, dat u de God bent die uw zegen zo ver wil doorgeven, Heer, tot in het duizendste geslacht. Heer, dank u wel dat u de God bent die daarom ook zegt, ik ben de Heer, de ik ben die ik ben. De eeuwige die staat aan het begin en die staat aan het eind. Heer, ik dank u wel dat we u zo mogen kennen. Ik wil u bidden dat we mogen beseffen en mogen uitleven wat uw zegen in ons leven voor onszelf, maar ook voor de ander zal betekenen. In Jezus' naam. Amen.